Ik ga met u een heel bekend gedeelte behandelen, Matteüs 14, en u kunt meelezen op de beamer. En ik lees Matteüs 14, de versen 22 tot 33. En daar staat het volgende. En terstond dwong hij de discipelen in het schip te gaan en hem vooruit te varen naar de overkant, totdat hij de scharen zou weg hebben gestonden. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadia van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwaken kwam hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst, vrees. Terstond sprak Jezus hen aan en zeide, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde en zeide tot hem, Heere, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water. En hij zeide, kom. En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken. En hij schreeuwde, Heer, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tegen hem, kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging het wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor hem neder en zeiden, waarlijk, gij zijt Gods zoon. We vallen eigenlijk midden in een verhaal. En je kunt je misschien afvragen van, als je dat, alleen dat verhaal leest, geïsoleerd van alle andere dingen, dan mis je misschien iets. Want een van de vragen die je natuurlijk kunt stellen als je zo'n gedeelte leest is, waarom is Jezus alleen blijft achter en stuurt de discipelen weg om naar Capernaum te varen zo'n 7 kilometer verderop? En er zijn eigenlijk 3 redenen. Net hiervoor hadden we de wonderbare spijziging en als gevolg daarvan wilden de mensen die daar waren, meer dan 10.000 mensen die eigenlijk van Jezus eten hadden gehad, hem koning maken. En om te voorkomen dat de discipelen in die hang naar hem koning maken mee zouden gaan, stuurt Jezus in ieder geval al even weg. Het tweede is, Jezus was om een bepaalde reden naar de plek gegaan waar de wonderbare spijziging plaatsvond. Niet om een wonderbare spijziging te doen, maar om in eenzaamheid met de Vader te praten over het heengaan van Johannes de Doper, die onthoofd was. En de derde reden is duidelijk, dat zien we in het verhaal, is dat Jezus de discipelen eigenlijk nog een praktisch lesje wil leren. En dat is heel praktisch. En je probeert nou eens een situatie voor te stellen. Je bent een van de discipelen en je bent diep onder de indruk dat op een of andere manier je hebt mee mogen helpen om van een broodtrommeltje met een paar boterhammen en een paar visjes 10.000 mensen te vissen. En Jezus staat heel duidelijk in de Bijbel. Hij geeft het brood aan hen en zij geven het brood weg aan de anderen. En ik kan me zo voorstellen dat ze al terug na afloop lopend naar de boot met elkaar zeiden van, heb jij dat ook gehad? Ik had dat stukje brood in mijn hand en ik brak het en ik gaf het weg en ik dacht, ik heb niks meer en ik had nog steeds. En dat ging achter elkaar door. Kun je je voorstellen dat ze daar helemaal mee bezig waren? En met dat nog in de gedachte stapten ze in de boot, gingen naar de overkant, iets wat ze zoveel keren hadden gedaan. 7 kilometer, stelt niet veel voor. En terwijl ze halverwege zijn, gaat de wind zich draaien, er komt een westenwind, de golven worden hoger en hoger. En de Marcus vertelt in zijn evangelie dat de discipelen de zeilen moesten reven om uiteindelijk roeiend de boot aan de overkant te krijgen. En dan omschrijft de Bijbel op deze manier dat hij zegt, ze kwamen nauwelijks vooruit hoe hard ze ook roeiden. En toen ik dat las, dacht ik ook aan vanmorgen, toen dacht ik, ik geloof dat hier ook mensen zitten vanmorgen die dit ervaren. Afgelopen week, afgelopen maand, misschien afgelopen jaar, dat ze het idee hadden, ik zit in een situatie dat de wind tegen is, de golven over de boot slaan, soms meer water in de boot is dan daarbuiten, en we roeiden en we roeiden om proberen uit die situatie te komen, en er gebeurde niks. Het opmerkelijk is het woord wat hier vertaald is, geteisterd, is een Grieks woord en dat betekent pijnigen, kwellen. Dus ze zijn aan het roeien, proberen uit een situatie te komen die hen kwelt, die hen pijn geeft. En elke keer opnieuw kwam het water erover de boot en het ontnam hen bijna om te ademen. En ze waren verbonden met stromingen die uiteindelijk de boot tegenhield, het maakte niets uit. Na een aantal uur kwamen ze tot ontdekking, we liggen precies op dezelfde kant. En terwijl Petrus aan het roeien is en de discipelen, ziet Jezus boven op een bergtop, ziet wat daar gebeurt. En Jezus doet in eerste instantie niets. Ken je die ervaring? Zittend in je boot, roeiend, bezig zijnde, proberen vooruit te komen en het gevoel hebben dat Jezus gewoon helemaal niets doet. En uiteindelijk lezen we dat hij in de vierde nacht waken, tussen 3:00 en 6:00 morgens, en dat de discipelen de hele nacht geroeid hadden en niets veranderd heeft, uiteindelijk naar hem toe kwamen. En ze probeerden naar hem toe te gaan. En dan zegt heel opmerkelijk dat Marcus iets heel gek zegt. Marcus voegt er een zinnetje aan toe en die zegt dit, dat hij wilde hen voorbij lopen. Je houdt het dan niet voor mogelijk dat Jezus hen voorbij ging lopen. Dat kun je je niet voorstellen. Ik zit in de boot, ik roei hem al urenlang en dan komt Jezus lang en hij wilde hem voorbij lopen. Maar in de tekst, in de grondtekst wordt daar een woord gebruikt wat eigenlijk betekent zoiets als Jezus wilde hen voorbij lopen en iets van zijn majesteit, zijn grootheid laten zien. Datzelfde woord wordt gebruikt als uiteindelijk Mozes op de berg is, als Elia ook op de berg is. Dat woord wordt gebruikt dat God iets wil laten zien van zijn grootheid. Van zijn majesteit. Maar weet je, het gevaar is als je urenlang roeit in eigen kracht en probeert een meter vooruit te komen en het lukt niet, dat op het moment dat Jezus verschijnt in je leven, dat je hem niet eens herkent. En het enige wat je kan doen is laten geleid worden door je angst en je schreeuwt, een spook! Dat is het enige waar je toe kunt komen. Jaren, urenlang roeiende, is eigenlijk het idee dat Jezus nog zou kunnen komen, was eigenlijk weg. En dan spreekt Jezus 3 woorden. En die 3 woorden veranderen alles. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. Houd moed, ik ben het, wees niet bang. 3 zinnetjes die eigenlijk alle verschil in de hemel maken. Jezus komt in die situatie van die storm en die zegt, houd moed. Nog even doorzetten. En realiseer je, ik ben het, ik ben geen spook. Ik ben degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wees niet bang. En ik moest denken aan de woorden uit Jesaja 41 waar dit staat. Wees niet bang, want ik ben met je. Wees niet bevreesd, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Want ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij de rechterhand en zeg, wees niet bang, ik zal je helpen. Wees niet bang, wormpje Israël, Jacob, volkje Israël, ik zal je helpen, spreekt de Heer. De Heilige van Israël is je bevrijder. Wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang. Nou, probeer je voor te stellen wat hier nu gebeurt. De afgelopen maanden heb jij Jezus gevolgd als een van de discipelen. En je hebt heel veel dingen meegemaakt, je hebt heel veel dingen gezien. Je hebt onder andere gezien hoe hij op een gegeven moment zijn onderwijs gaf, waar je maar een deel van snapte. Je hebt gezien hoe hij op een gegeven moment wonderen deed, zodat hij in dagelijks leven dingen die problemen waren verloste. Hij zorgde dat de water in wijn veranderde, zodat een bruiloft niet uit in de soep liep. Hij gaf mensen die geen eten hadden eten. En er was zelfs een meisje wat dood was, waar hij terugbracht in het leven. En ik denk dat de discipelen met elkaar gesproken hebben gezegd, wat bijzonder hè, dat we dit mee mogen maken. Maar je kunt dit alles meemaken en toch toeschouwer blijven, hoorde ik zeggen. Je kunt dit alles meemaken en toch toeschouwer worden. Op een afstand een mening vormen over wie Jezus is en wat hij kan doen. En tegen elkaar zeggen, was fijn. Dat ook wel eens in een bijbelstudiegroep doen. Wat mooi is het. Maar dan, op een bepaald moment, raakt het leven jou. Op een bepaald moment zijn er die tegenwind, die hoge golven, gemeten vooruitkomen. En dan ontmoet je, denk ik, Jezus op een andere manier in je leven dan in je bijbelstudiegroep waarin je allerlei informatie over hem ontvangt. En dan zegt hij heel duidelijk, houd moed. Ik ben het, wees daarom niet bang. De omstandigheden veranderen niet, behalve dat Jezus in die omstandigheden komt. En wat doe je dan? Hoe reageer je op een op water lopende Jezus? Nou, de Bijbel is heel duidelijk wat er gebeurt. 11 doen helemaal niks. 11 discipelen blijven gewoon heel duidelijk zitten. En Petrus, en weet je, soms denk ik, ik wou dat de Bijbel wat uitgebreider was. Heeft u dat ook wel eens? Ik wilde wel eens weten wat mensen denken. Ik heb me afgevraagd, wat zou Petrus nou gedacht hebben dat hij die vraag stelde? Wat heeft hij bedacht dat hij dat wilde doen? Er was ergens een verlangen in zijn hart gekomen. Ik wil nu, helemaal niet, hij had ook even kunnen wachten als Jezus in de boot was. Ik wil nu naar Jezus lopen. Maar ik denk dat in een fractie van een seconde hij besluit om waterwandelaar te worden. Op de een of andere manier realiseert Petrus zich, hier heb ik een kans om bij Jezus iets mee te maken wat ongetwijfeld mijn geloof zal laten groeien. Nou, John Ortberg, een Amerikaans predikant, heeft een boek geschreven met de titel, als je op water wil lopen, moet je uit de boot stappen. En daar introduceert hij Petrus als waterwandelaar. En dan schrijft hij, ieder die meer van Gods kracht in aanwezigheid wil ervaren, wordt uitgedaagd om een stap op het water te zetten. Lopen op het water betekent dat je met Gods hulp dingen doet die in eigen kracht nooit voor iedereen nooit mogelijk zijn. Het helpt je om dingen te doen die groter zijn. En op een gegeven moment zegt hij ook, hij zegt, maar niet alleen Petrus is geroepen om een waterwandelaar te zijn. Wij zijn allemaal van tijd tot tijd geroepen om een waterwandelaar te zijn. Om in ons geloofsleven stappen te zetten waarin God zegt, ik wil je laten groeien. En dan geeft hij in het eerste deel van zijn boek geeft hij een aantal kenmerken van een waterwandelaar. En ik dacht, weet je wat, hij heeft het zo mooi omschreven. Ik vertel dat gewoon vanmorgen. Ik geef het gewoon door en dan kun je altijd nog een keer zeggen, ik ga het boek bestellen, het is nog steeds te krijgen. En dan ga je het nog een keer zelf doorlezen, ja? Afspreken? We gaan uiteindelijk naar een zevental kenmerken kijken. Het eerste kenmerk, denk ik, van een waterwandelaar is dat hij zich bewust is van Gods aanwezigheid. Een waterwandelaar is niet iemand die gaat stunten om te zien, kijk jongens, ik kan op water lopen. Een waterwandelaar heeft op een bepaald moment heeft hij iets geproefd en gezien van de grootheid en de almacht van God. En die ontmoeting die heeft op een gegeven moment diep in zijn hart iets losgelaten. Jezus zegt op een gegeven moment, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. En Petrus heeft iets geproefd van, dat is wat ik wil. Ik wil eigenlijk, ik ben niet gemaakt om alleen maar in de boot te zitten. Ik ben geboren om met Jezus op reis te gaan en dat leven wat in overvloed is te ervaren en te mogen zeggen. Ik denk dat het heel duidelijk is, het heeft iets losgemaakt, iets wat de veiligheid van het kabbelend leven achter zich wil laven. Ik denk dat bij Petrus iets ontstaat van, ik wil bij Jezus zijn. Dat is verreweg het beste. En hij gaat op een gegeven moment. Dus waterwandelaars, ze zijn er bewust van Gods aanwezigheid. Het tweede wat een waterwandelaar heeft, hij kent het verschil tussen geloof en dwaasheid. Kijk, hij stapt niet uit de boot. Hij realiseert zich dat het alleen maar zinvol heeft om uit de boot te stappen, als Jezus dat ook vindt. Toch? En dan zie je dat wat hij zegt. Dan zegt hij, Heer, heel belangrijk, als u het bent, zeg dan tegen mij dat ik over het water naar u toe moet komen. Heer, als u het bent, dan, alleen dan. Want water wandelen moet passen in het overal plan van God. En soms heeft God helemaal niet een plan dat je water wandelt. Soms zegt God, ik wil heel rustig dat je in de boot blijft en nog even doorgaat met mij waar je mee bezig bent. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Waterwandelaars zeggen eigenlijk dat, als het een onderdeel van je groeiproces is, dan heeft het zin. Dus wat hebben waterwandelaars nodig? Wijsheid in onderscheidingsvermogen. Om te zeggen, wie spreekt er op dit moment? Is het mijn eigen hart omdat ik zo nodig dat wil doen? Of is het God die tegen mij zegt, doe dit maar. Doe dat maar. Want ik denk dat ik daar iets moois mee kan doen. Ja, zijn er nog steeds bij? We gaan naar het derde. Waterwandelaars moet op een gegeven moment uit de boot stappen. Als je uit het water wil lopen, moet je uit de boot stappen. En als je het water hebt, moet je bereid zijn, als waar heb ik opgeschreven, om natte voeten te maken. En daarvoor is het wel nodig dat je de eerste stap zet. Er komt een moment dat je daar staat, zal ik. En op een gegeven moment zet je die eerste stap. Want je wil heel duidelijk daarmee doen. En waterwandelen doe je om te groeien in het geloof. De boot is veiligheid, comfort, daar zit alles in. En buiten de boot weet je het niet. Je weet alleen, daar is Jezus. En ik wil samen met hem dingen gaan doen. Ik wil als het ware met mijn geloof groeien. Ik wil daardoor beter worden. Of beter worden niet. Vanuit de boot stapt, heb je wel de kans dat je zinkt, of niet? Je weet het nooit helemaal zeker. En als je zinkt, dan ga je af voor de ogen van de overige 11. Die er zitten. Dus je bent soms wat je daardoor gemaakt. Aan de andere kant, als je niet uit de boot stapt, weet je voor 100% zeker dat je nooit en te nimmer op het water zult lopen. En daardoor mis je een kans om te groeien. Maar mag ik een vraag stellen? Groei je niet het meeste op die momenten dat je eigenlijk die stap moet zetten en zeggen, ik ga die weg met God? Je zit op school, of je studeert, of wat dan ook. En een van jouw studiegenoten wordt door iedereen in de zeik genomen. En diep in je hart weet je, dit is niet goed. En je hebt gezien dat een van de anderen er ook al een keer wat van gezegd heeft en die wordt nu ook in de zeik genomen. En iets in je hart zegt, ik vind dat je voor hem op moet komen. Ik vind dat je zwaar uit de boot moet stappen, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar uiteindelijk vind ik dat je die stap moet gaan zetten, want ik wil dat je voor me opkomt. Ook al is dat zo. En dat is een uitdaging om God te vertrouwen die diep in je hart dat stem heeft laten gaan. Dit is wat je moet doen, ook al weet je niet wat het uitwerkt. Je hebt een relatie en je relatie loopt al een hele lange tijd niet goed. En diep in je hart weet je, ik moet gewoon in alle eerlijkheid zeggen tegen mijn partner waarom het niet zo is. Maar ik ben bang als ik dat zeg, dat die andere gewoon boos op me wordt. En dat het nog slechter wordt in mijn relatie. Dus ik hou mijn mond. Diep in je hart zegt God, het is het moment om het nu te gaan doen. Stap uit de boot, durf op water te lopen. Loop met mij samen. Iets wat je in eigen kracht niet kan doen, want je relatie is al lange tijd niet goed. Maar ik wil er wel iets bijzonders mee doen. Je loopt al een aantal jaar met geheim. Een geheim wat je uit je vorige leven misschien meegenomen hebt. En je weet één ding, als ik dat vertel, stel dat ik die in de gemeente vertel, dan weet ik zeker dat ik gelijk een etiket krijg. En God zegt, het wordt tijd dat je voor zondagmorgen naar het preestation gaat. En het is gewoon beleid. Want het belemmert je op dit moment in je groei. Elke keer als ik een uitdaging heb, belemmert je het in je groei. Dus ik denk dat je dat moet gaan doen. Om te groeien moet je regelmatig je vertrouwde omgeving loslaten en met hem stappen in geloof zetten. Maar daarbij, en dat hoort ook bij een wandelaar, weet hij dat je ook een risico neemt. Op het moment dat ik uit de boot stap, omdat ik dat geheim ga vertellen, omdat ik diep in mijn hart het idee heb dat God me dat vertelt, dat ik dat gewoon nu moet doen, dus nu is het moment om dat in het licht te brengen, dan weet ik niet zeker of het allemaal wel goed gaat. En ze leefden nog lang in gelukkig. Zo gaan sprookjes, maar zo gaat niet altijd het leven. Op een van mijn weekenden had ik een man bij me. Van mijn vierde musketierweekend. En op een gegeven moment in een van de nachten, toen we samen met elkaar aan het praten waren, zei hij tegen mij, Jean, ik heb al een x-aantal jaren een relatie, maar niet met mijn vrouw. En ik weet dat ik dit moet leiden. En heeft het beleden. Maar zijn huwelijk is kapot. Het is niet geworden wat hij gedaan heeft. Ze leefde nog lang in gelukkig. Terwijl hij diep weet, ik kan niet leven met een leugen en ik kan mijn vrouw niet laten leven met een leugen. Ik wou dat ik kon zeggen, ze zijn door elkaar gebleven. Maar dat is niet gebeurd. Het was wel een stap die ze moesten zetten. Die hij moest zetten, waarvan die heel duidelijk wisten. En of het ooit goed komt, ik hoop het nog steeds. Maar ik weet het niet zeker. Want laten we eerlijk zeggen, terwijl hij uit de boot stapt, is er nog steeds storm. Heb je erover nagedacht? Er is nog steeds storm. De storm verdwijnt niet. Alleen Jezus is in de storm, dat is het grote verschil. Het volgende is, hij accepteert dat groei gepaard gaat met angst. Weet u welke opdracht het meest in de Bijbel voorkomt? 366 keer. Voor elke dag plus een schrikkeljaar. Vrees niet. Vrees niet in allerlei vormen, vrees niet. En waarom is dat zo? Omdat altijd op het moment dat we uit een boot stappen, op het moment dat we ons vertrouwde zekerheid, dat wat we hebben, wat we kennen, dat is als waar ons thuis, ons nest, als we dat op een gegeven moment daar uitstappen, dan is daar die angst. En wat doet angst met je? Angst dwingt je of te vluchten, of je te verbergen, of uiteindelijk te vechten. Maar angst komt dan los, dat hoort er eigenlijk bij. En daarom dat Jezus heel duidelijk zegt, vrees niet. Angst gaat nooit weg. Elke keer als ik wil groeien en ik in een nieuwe omgeving kom, iets ga doen wat ik nooit eerder gedaan heb en nieuwe uitdagingen aanga, dan weet ik dat er angst is. Maar, wandelaars hebben één ding geleerd. Zien zinken niet als falen, maar als groeimogelijkheden. Want wat is het mooie? Er staat hier, toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Toen hij zag op de wind, er was iets van het moment, dat is allemaal. Op het moment dat we uitstappen in de geloof en iets gaan doen waarvan God zegt, ik wil dat je dat gaat doen, dat is nieuw voor je. Dan worden er allerlei dingen, dan gaan de omstandigheden niet veranderen. De storm was er nog steeds. En dat maakt het zo lastig. Want ik had gedacht, Heer, ik stap nu uit in geloof, ik ga dit nu doen. Dus u gaat gewoon zorgen dat de persoon met wie ik dit ga vertellen, dat die heel vriendelijk en heel aardig is en vol begripvol. Dat kan u toch? En soms gebeurt dat. En dan zeg je halleluja. En soms gebeurt het niet. Dan wordt het lastig, maar je hebt uiteindelijk wel die stap gezet die je moest zetten. Je moet ermee dealen. Op het moment dat je die stap zet, moet je vertrouwen dat God daar is en dat God daar leidt. Petrus' probleem was dat hij zijn ogen niet langer op Jezus gericht had. En ik wou dat ik zou zeggen, daar is een trucje voor om dat te doen. En ik ga je vertellen, er is geen trucje voor. Ik heb geen enkel probleem om mijn ogen op Jezus te richten houden als ik 's morgens uit mijn bed kom en mijn stille tijd heb. Maar 3 uur 's nachts, als ik wakker word en niet meer kan slapen. En dan zeg ik tegen mezelf, stop. En dat werkt geweldig. 1 seconde. En dan gaat het weer door. Ik moet mijn bed uit en dan moet ik gewoon in de woonkamer lopen en maar psalmen zingen of tegen mezelf zeggen, Heer, u bent wat. Ik wil vertrouwen dat u weet wat het beste voor me is. En als u me dit op mijn hart gelegd heeft dat ik dit moet gaan doen, dan moet u me daar ook maar in leiden. En dan helpt het 3 minuten. En dan loop ik maar weer terug. En dan worstel ik daarmee. Dat zijn de dingen waar je dan tegenaan worstelt. Maar uiteindelijk, weet je wat mooi is? Er zijn 2 dingen die Petrus geleerd heeft. Petrus heeft ontdekt hoe geweldig het is om met Jezus op het water te lopen. En weet je wat Petrus ook heeft geleerd is? Hoe geweldig het is op momenten dat je helemaal denkt van plan bent, dat Jezus je optilt. En in een heel klein persoonlijk gesprekje, niemand is erbij, zeggen, joh, wat was dat nou? Waar was je geloof nou? Mooi is dat ze dat met z'n tweeën, heb je dat gezien? Dat hebben ze niet gedaan toen ze in de boot waren, waar al die 11 bij waren. Het gaat die 11 niet aan. Dat is gewoon even tussen jou en mij. Wat is dat nou, joh? Wat gebeurt er nou? Vind ik zo mooi. Vind ik zo mooi dat hij dat even heel zin doet. Dat heeft hij ontdekt. En dan komt denk ik een van de meest moeilijke dingen. We kijken dat de laatste is. Die heeft geleerd dat wachten erbij hoort. Wie van u vindt wachten makkelijk? Wie vindt het heel lastig? Oké, dit schreef ik. Ja, en weet je wat ik zo mooi vind in dit gedeelte? Er staat 3 keer in dit gedeelte terstond. Dat spreekt me wel aan. Boom, direct. Dat is wat ik, dat vind ik heerlijk. Er staat dat Jezus ze direct wegstuurde de boot in. Daarna, als hij op een gegeven moment contact werd, komt 3 keer aan de orde in ons Bijbelgedeelte. Terstond. Terstond. Toen ze riepen, het is een spook, stond er. En terstond sprak Jezus het aan en zei, jongens, ik ben geen spook, ik ben degene die. En toen Petrus zakte, terstond werd er gezegd. En Petrus, terstond pakte die Petrus op en tilde hem op. Dat mag ik. Ik vind het zo mooi van Jezus dat hij er altijd is. Maar weet je wat ik hetzelfde moeilijk vind in dit Bijbelgedeelte? Er komt een storm, Jezus ziet het en hij doet helemaal niks. Hij laat de discipelen gewoon de hele nacht doorroeien. Dat is echt, als je erover nadenkt, dat duurde heel lang. En we vinden dat de storm pas is gaan liggen nadat Petrus gezonken is. Heer, als ik nou een stap in geloof doe en ik stap op het water, dan kan de Heer toch zorgen dat het helemaal vlak is, geen rimpeltje. Dan maakt het toch steeds makkelijker om over het water te lopen, of niet? Over het water lopen met een enorme storm is niet makkelijk. Als je dan gewoon zegt dat de storm weg is. Ik heb mijn aandeel gedaan. Ik ben uit de boot gekomen toen u zei, ja, kom maar. En er staat op het moment dat ze in de boot zitten, staat er, en toen stopte de storm. Ik vond het volgende citaat, wat ik erg mooi vind. Wachten betekent dat we God het voordeel van de twijfel geven en ervan uitgaan dat hij weet wat hij doet. Nog een mooie gedachte. Want soms worstel je en denk ik, Heer, hoe zit dat dan? Maar ik geef hem de voordeel van de twijfel en ik ga ervan uit dat hij weet wat hij doet. Wat doet waterwandelen? Ik ben zo blij dat ik dat niet elke dag hoef te doen. Maar wel van tijd tot tijd dat God zegt, ik wil dit gaan doen. Het versterkt mijn relatie met God. Als ik terugkijk naar alle momenten in mijn leven dat ik gegroeid ben, dan zijn dat die momenten niet dat ik prachtige aanbiddingsliederen zong, maar het zijn die momenten dat hij me uitdaagt om hem te blijven vertrouwen op die momenten dat ik het lastig vind. Op die momenten dat ik het moeilijk vind. Maar het gevaar is aanwezig voor ieder van ons, zeker als we een tijdje onderweg zijn, dat we vergeten zijn dat we waterwandelaars zijn. Dat we dat gewoon een beetje kwijtgeraakt zijn. Ik durf het anders te zeggen. Ik denk, de enige reden waarom we een waterwandelaar moeten zijn, omdat we ons dat we Jezus beter leren kennen en onszelf beter leren kennen. Maar als je een tijdje onderweg bent, dan heb je de neiging om het allemaal wat rustiger te doen. Wat bezadigder te worden. En te denken, dat laten we over aan de jonge generatie. Die kan dat doen. En als je ouder bent en al een tijdje onderweg bent, dan heb je de neiging, dan heb je een prachtig boot gekocht. Er liggen lichtbedden. En ik zal je eerlijk zeggen, als er een lichtbed ligt op zo'n prachtig schuit, dan ga je echt niet waterwandelaar worden. Dan blijf je daar heerlijk zitten en denk je, oh, wat is dit heerlijk zeg. Hier kan ik nog goed oud worden ook. Maar ik denk, als u vanmorgen diep in uw hart kijkt, dat u wel eens terug verlangt naar die eerste jaren met uw eerste liefde met Jezus, of niet? Die momenten dat u terug verlangde, dat als Jezus iets zei, dan was je zo gek, dan ging je het gewoon doen. Met hem sprong je over een muur, met hem deed je prachtige dingen. Dat werkte helemaal prachtig in je uit. Dat je diep in je hart verlangde om dat te doen. Maar vanmorgen komt Jezus langs. En vanmorgen zegt Jezus dit. Als ik je vraag om op water te lopen, ben je dan bereid om uit de boot te stappen? En misschien zit je hier vanmorgen en weet je gewoon diep in je hart, ik moet al lange tijd uit de boot stappen. Maar ja, ik kan het niet helemaal overzien, ik ben een beetje controlefreak, ik wil het wel vasthouden. Als ik nou de garantie had dat als ik uit de boot stapte, het gelijk vlak werd, het water en alle wat. En dat er een loopbrug was, dat is wat anders. Als je op het water wil wandelen, moet je uit de boot stappen. Ik zeg niet stunten. En het is ook belangrijk dat je de vraag stelt, Heer, bent u het? Bent u degene die mij vraagt om uit de boot te stappen? Uit de boot stappen is de Heer het niet vraagt, is niet wijs. Dus hij is degene die er afgestemd moet worden. Neem een moment stilte. En ik wil gewoon heel simpel in de stilte die we nu hebben, dat u tijd neemt om na te denken over de vraag. Wat vraagt Jezus vanmorgen van mij? En misschien vraagt hij vanmorgen gewoon, blijf maar rustig in de boot zitten. Dan moet je dat gewoon doen. Maar misschien heeft hij al iets op je hart gelegd. Hij weet, ik moet iets doen wat voor mij voelt als uit de boot stappen. Ik moet mijn comfortzone verlaten. Ja? Zullen we maar stil zijn? Heer, u kent ons. U weet wie we zijn. U weet ook wat u op dit moment in ons hart legt. En ik wil u bidden, wilt u ons de kracht geven om datgene te doen wat u op ons hart legt. En als het is dat we gewoon in de boot mogen blijven zitten op dit moment, dan willen we u danken dat u die periode in ons leven geeft. Maar als u ons misschien van binnen wat onrustig maakt, omdat u weet dat we iets moeten doen, waar we vreselijk tegenop zien, waarvan we zeggen dat kunnen we nooit in eigen kracht. Dan mogen we danken en weten dat u degene bent die oneindig veel meer kan doen dan we bidden of beseffen. U heeft ons geroepen niet om de rest van ons leven een bezadigd leven te roepen. U heeft ons geroepen om in volheid met u te leven. En daar hoort waterwandelen bij. Wilt u ieder van ons in dat proces leiden. En we danken u dat we in onze twijfel u mogen vertrouwen. Omdat we weten dat u eigenlijk het beste voor heeft met ons. Amen.